Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het 13e vers van Psalm 22. Ik loof eerlang u in een grote schaar. Het 13e van 22. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Galaten 2, de versen 15 tot en met 21. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het 3e van 32. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Wij noemden u Galaten 2, vers 15 tot 21, de 12 artikelen en het 3e van Psalm 32.
Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, dat zelf wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, de almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 32, vraag en antwoord 86. Wat ook tegelijkertijd de stof is als voorbereiding op het heilig avondmaal. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En Hij ons door ons geprezen worden. En daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. We willen nu het voorbereidend gedeelte gaan lezen van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had brak hij het en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker en na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe wij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. En daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Alle die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijn edigen. Allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers en kijvers. Die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers en hoedeerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. En al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun verdoemenis en hun gericht niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. En daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en de boze lusten onze vleesjes te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Zover. We willen nog bidden voor Arie Molenaar van de Torbekkenstraat, die in de achterliggende week geopereerd is. Aan zijn voet zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw ogen, die dwars door ons heen kijken en die precies weten wat er in ons hart leeft, of wij oprecht van hart zijn of niet, of wij werkelijk ook u de Heere vrezen of niet. En Heere, daarom staat er ook een ieder onderzoeken zichzelf voor uw aangezicht. En nu hebben wij van nature een bedriegelijk hart. We zijn geneigd om onszelf te bedriegen. En daar zijn de oprechten u zo bang voor. En wij bidden u daar dan ook om, of gij uw Heilige Geest wil schenken, opdat wij eerlijk voor uw aangezicht mogen verschijnen in deze week van voorbereiding. Als de toets aangelegd is vanuit het avondmaalsformulier en aangelegd wordt vanuit de catechismus, vanuit uw woord uiteindelijk, bidden we en smeken we van u of gij toch de genade van de Heilige Geest wil schenken, opdat wij eerlijk zullen omgaan met onze ziel. En Heere, als we dan nog onbekeerd zijn, bidden we en smeken we van u of gij ons wilt bekeren, opdat wij daadwerkelijk u de Heere mogen leren kennen. En als wij u de Heere aanvankelijk hebben leren kennen, dan bidden we u of gij het toch uit genade aan ons wil gedenken. Want Heere, u kent de aanvechtingen en de bestrijdingen, die zijn vele. We hebben te maken met ons boze vlees, dat voortdurend vijandig blijft en voortdurend zondigt en voortdurend de neiging heeft om al uw geboden te overtreden en zo makkelijk te verleiden is. En daarnaast hebben we te maken met de wereld, die probeert op allerlei manieren grip te krijgen op degene die u vrezen, zodat ze weer opgeslokt zullen worden door het dagelijkse leven of verleid worden door de dingen van deze wereld. En dan daarbij, daarbovenop springt de duivel. De duivel die zeer actief is in het leven van uw kinderen en vreselijke dingen soms inwerpt, zodat een kind van God het gevoel heeft dat hij weer gevangen wordt. En daarom smeken wij of gij toch wil komen. Juist in een week van voorbereiding is dat zo van belang. Dat gij wil komen, o Heere, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, met uw genade. Ja, dat u, o Heere Jezus, komt. En dat gij uw nabijheid toont, uw liefelijke nabijheid. Dat gij de tekenen van uw lijden en van uw sterven toont. Zodat wij als een Thomas eruit gehaald mogen worden. En dat de belijdenis er dan uit het hart mag komen. Mijn Heere en mijn God. Wij bidden u, Heere, of gij daarom ook uw volk en kinderen wil beschermen. De ware avondmaalgangers wil aanbrengen. En de schijngelovigen wilt ontmaskeren en ontdekken. Opdat zij voor het eerst waarlijk verootmoedigd worden voor uw aangezicht en hun bedrog zullen belijden voor uw aangezicht. O Heer, het gaat om onze ziel. Het gaat om de eeuwigheid en we smeken en bidden van u. Bind die nood ook op het hart van uw knecht. Als hij geroepen is om ook vanmiddag te preken, wilt u hem uit genade helpen en zalven door de Heilige Geest, zodat hij in betoning van geest en van kracht uw woord mag bedienen. En we bidden u of gij ook met onze broeder Molenaar wil zijn. Nu het toch zo ver moest komen dat een deel van zijn voet er af moest. U weet hoeveel pijn hij heeft. En wij bidden u of gij hem toch wilt gedenken. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. Of gij hem uw Heilige Geest wil schenken, opdat hij de toevlucht mag nemen tot die grote Heelmeester. Niet alleen voor zijn lichaam, maar ook voor zijn arme ziel. We bidden u of gij zo met ons allen wil zijn. In moeilijke omstandigheden die er zijn. En Heere, dan weet u ook hoe die een mens in beslag kunnen nemen. Zodat we nergens anders meer aan kunnen denken. Maar gij zijt een wonderdoend God. Gij kunt dat zo wonderlijk wegnemen. Omdat er weer ruimte kan komen en zal komen. Voor datgene wat ons er bovenuit kan tillen. En dat is dat u komt. Uw gemeenschap. O, spreek slechts één woord. En mijn knecht zal genezen. Zo sprak de hoofdman. En zo is het ook nu nog. Spreek slechts één woord en mijn ziel zal genezen. Heere, kom toch. Wij zijn het niet waard dat gij onder ons dak zult inkomen. Maar gij kunt ook op afstand, kunt gij genezen. Maar wilt gij de gemeenschap doen gevoelen? We hebben zelf die gemeenschap verbroken, lieve Heere. Door onze diepe val in Adam. Maar Heere Jezus, gij hebt toch die gemeenschap hersteld. Door uw lijden en sterven, door uw verdiensten, door uw gerechtigheid. Red ons dan door uw gerechtigheid. En wilt gij dan ons brengen bij God? We kunnen onszelf niet brengen, o Heere. Draag ons toch. Gelijk een herder een schaap draagt. Al de weg door. Van stap tot stap leidt. Opdat wij eens en voor altijd bij u de Heere mogen zijn. O Heere, gedenk dan ook onze kinderen, onze kleinkinderen. Wilt gij uw vleugelen uitbreiden over hen en hen jong bekeren. Jong u de Heere doen zoeken en doen wegvluchten bij alle begeerlijkheden van het boze hart en van de wereld. We bidden u voor deze wereld. Ontfermt u zich over haar. Gedenk daar waar ziekte is, waar oorlog is en spanning. Denk aan uw volk Israël, bescherm haar. Breng ze tot de kennis van de Messias. We bidden u of gij ons zo wil helpen en horen, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij van Psalm 66, het eerste en het zesde en het zevende vers. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. Dus we zingen 66 vers 1, 6 en 7. En zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 116, het tiende vers. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergadert. Is het tiende van Psalm 116. Gemeente, het is voorbereiding op het heilig avondmaal. En dat geldt ons allen, zelfs onze kinderen. Niet dat zij aan het avondmaal mogen, dat weten we allemaal wel. En niet dat iedereen aan het avondmaal mag. Maar de voorbereiding geldt de eeuwigheid. Straks in de hemel, jongens en meisjes, dan zal het in zekere zin altijd heilig avondmaal zijn. Want heilig avondmaal, wat is dat? Dat is een teken van gemeenschap. Gemeenschap met de levende God. En als het dan gaat om de voorbereiding, dan is het o zo waar wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd in Johannes 15. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat geldt niet alleen voor de onbekeerden, maar dat geldt ook voor de levende kerk in ons midden. En dat beleven ze ook. Zonder mij kunt u niet bidden. Zonder mij kunt u niet strijden. Zonder mij kunt u niet staande blijven. Zonder mij kunt u niet geloven. Zonder mij kunt u niet tot de gemeenschapsoefening komen met de Heere. Zonder mij kunt gij echt niets doen. Zonder mij kunt gij ook geen waardige voorbereiding houden op het heilig avondmaal. Daarom spoort de Heer Jezus ook zijn discipelen aan om bij hem te blijven. Blijft in mij en ik in u. En dan belooft hij het ook, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, namelijk in zijn hart. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest die brengt het woord van God in het hart van een verloren zondaar. En dan gaat dat woord kracht doen. En niet alleen het woord, maar ook het sacrament, ook het heilig avondmaal. Het heilig avondmaal, daar gaat een voedende kracht van uit voor degene die de Heere vrezen. En dan zal die vrucht ook blijken. Die zal blijken in de goede werken. En daarom willen we luisteren naar de ware avondmaalganger en de goede werken. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Ten eerste bij de bron en ten tweede bij het oogmerk. Dus de ware avondmaalganger en de goede werken. We staan stil bij de bron en bij het oogmerk. Gemeente, als u even kijkt, boven zondag 32 staat van de dankbaarheid die men gode voor de verlossing schuldig is. Dus dat betekent dat wij aangekomen zijn bij het derde stuk van onze catechismus, namelijk het stuk van de dankbaarheid. En dat is een van de drie stukken die nodig zijn om echt te delen in zondag 1. U weet dat in zondag 1 ons wordt voorgehouden dat er drie hulpmiddelen zijn om kennis te krijgen aan die enige troost. Namelijk de kennis van mijn ellende, van mijn verlossing en van mijn dankbaarheid. We kunnen het woord dankbaarheid ook vervangen met heiligmaking. Het gaat hier dus om de heiligmaking, om onderscheid van de rechtvaardigmaking. We hebben gezien dat toen onze catechismus de 12 artikelen van het geloof ging volgen, dat er bij al die artikelen, met name als het gaat om het geloof in de Zoon van God, telkens gaat om hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God. En bij de rechtvaardiging van de zondaar gaat het erom dat iemand rechtvaardig verklaard wordt. Niet op grond van iets in hemzelf, maar op grond van de verdiensten van Christus. Maar bij de heiligmaking is het niet een verklaring, maar dan gaat de Heere werkelijk dat werken door zijn Heilige Geest. Wat? Dat hij heilig gemaakt wordt. Dat hij klaargemaakt gaat worden voor de hemel. Bij de rechtvaardiging, dan neemt de Heere de schuld weg. Maar bij de heiligmaking gaat de Heere de smet aanpakken. De inwonende verdorvenheden van het hart. Want we kunnen zo de hemel niet aandoen terwijl nog inwonende zonden in ons hart zich bevinden. Dat kan niet. Dus daarom moeten die weggenomen worden. Bij de rechtvaardiging gaat het over de staat die iemand heeft tegenover God. Hoe sta ik recht voor God? Maar bij de heiligmaking gaat het over de stand. Wij kennen dat woord wel. Misschien heeft iemand ook wel eens tegen u gezegd, hoe zijn de stand van zaken met u? Hoe staat het ervoor met u? En dat is een hele belangrijke vraag in de week van voorbereiding. Van hoe staat het erbij met u? En dan gaat het niet zozeer over de staat van iemand, maar over de stand van zaken in het geestelijke leven, in de gemeenschap met de Heer. Hoe is dat vandaag? Dat is een hele belangrijke vraag in de week van voorbereiding. Bij de rechtvaardigmaking is het zo dat iemand voor 100% voor rekening staat van Christus. Je bent of gerechtvaardigd of niet. Of rechtvaardig voor God of niet. Wanneer de Heere een zondaar de gerechtigheid van de Heere Jezus toerekent. Maar bij de heiligmaking geldt dat het maar een klein beginsel is. Dat aan deze zijde van het graf in het hart van Gods kinderen gevonden wordt. Klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid, zo zegt onze catechismus. De rechtvaardiging, zo zegt zondag 23, geeft een recht op het eeuwige leven. Maar de heiligmaking maakt iemand klaar voor het eeuwige leven. Zoals Asaf dat zingt. Mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En de heiligmaking is een roeping. Zijt heilig, want ik ben heilig. En zo zet ook onze catechismus in wanneer de vraag gesteld wordt, aangezien wij uit onze ellende zonder enige verdiensten onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Waarom moet dat eigenlijk? Als je toch uit je ellende verlost bent. Door het bloed van Christus, zonder enige verdiensten van mijn kant. Waarom moet je dan nog goede werken doen? Het gaat hier natuurlijk over het beginsel van het ware geloof. Niet van het schijngeloof. Niet van het tijdgeloof. Van dat bijzondere geloof dat de Heilige Geest in het hart gewerkt heeft. Dat is een doorleefde waarheid. Uit onze ellende. Uit mijn ellende. Waarin ik mijzelf gestort heb. Waar de Heere mijn ogen voor geopend heeft. Waar de Heere mij aan ontdekt heeft. En toen heeft de Heilige Geest mij gebracht in de verootmoediging. Voor de Heere. En dat de Heere in mijn hart die ware droefheid over de zonde ging werken. Dat ik de zonde ging bewenen voor het aangezicht van God. En dat ik het echt ging verstaan wat David zegt tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En dat ik alle pogingen die ik gedaan heb om uit die ellende mijzelf te verlossen ten ene male moest opgeven. En dat die mislukten ook. En dat ik echt ging leren wat het is om tegen al de geboden van God gezondigd te hebben. En dat ik in het vastlopen het spreken Gods mocht vernemen. Het evangelie mocht vernemen. Dat er doen aan is. Dat de Heere opening gaf. En dat ik werkzaamheden kreeg. De werkzaamheden des geloofs. Om ook daar deel aan te krijgen. En dat de Heere overkwam vanuit zijn woord, dat hij zich in zijn woord aan mijn ziel openbaarde als de enige weg tot de zaligheid. Dat de Heere mijn ogen daarvoor opende, dat ik zonder enige verdiensten mijnerzijds alleen uit genade door Christus verlost ben. Waarom moet ik dan nog goede werken doen? En let erop de manier waarop onze catechismus dit vraagt. Er staat: waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Dus met andere woorden, dat is een plicht. En dan hebben wij te maken met twee fronten. Eén front, dat is de Roomse kerk. Die zeggen: ja, een mens moet ter aanvulling van de gerechtigheid van de Heer Jezus nog goede werken doen. Je moet niet denken dat de Heer Jezus nou alles doet. Nee, hij moet nog zelf ook het een en ander aanvullen. Het andere front, dat is het antinomianisme. Dat zijn de mensen die zeggen: dat vlees, dat moet zich doodzondigen. Want Christus die heeft de wet vervuld voor zijn volk. En dat laatste, dat is waar. Absoluut waar. En als er dan nog wat komt, nou ja, dan gaat dat als vanzelf. En als je dan weer komt met een nieuwe plicht, ja, dan ga je toch weer een nieuwe wet opleggen. En wat krijg je dan? Dan krijg je eigenlijk een leven dat heel slordig is, zonder godzaligheid is, zonder dat het stuk van de dankbaarheid echt tot zijn recht komt. Dan wordt net gedaan alsof dat erbij hangt. Alsof dat ook niet een van de drie stukken is wat deel geeft aan de troost, beide in het leven en in het sterven. Maar onze catechismus die legt de vinger erbij: waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Waarom moet dat? Nou, heel eenvoudig, omdat dat een liefdesplicht is die de Heere zijn volk oplegt. En vele woorden in Gods woord geven dat duidelijk aan. Dat wanneer een kind van God de genade van Christus heeft beleefd, dat hij dan een dure roeping heeft om van nu voortaan voor de Heere te leven. En dat wordt gemotiveerd in het antwoord. Want er staat in het antwoord: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Waarom moet dat? Daarom! Waarom? Daarom, omdat Christus, staat er, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. En dan wijst onze catechismus op de bron, namelijk dat is Christus, die door zijn Geest de zijnen vernieuwt. En wanneer doet Christus dat? Nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, dan gaat hij wonen in het hart. Gekocht en vrijgemaakt, dat zijn twee onderscheiden zaken. Dat roept het beeld op van een slavenmarkt, zoals het in de toenmalige wereld een werkelijkheid was. En dat een koopman langs diverse slaven liep om een slaaf te keuren en die slaaf dan te kopen. En als hij dan die slaaf gekocht had, dan moest de ketting losgemaakt worden. En dan moest die slaaf meegenomen worden met zijn nieuwe meester. En dat beeld, dat is een schriftuurlijk beeld. Een slaaf van de duivel, een slaaf van de zonde. die met veel gewilligheid de zonde en zijn oude meester heeft gediend. En die een grote schuld gemaakt heeft bij zijn schepper. Een schuld die hij zelf ten ene male niet kan betalen. En dat Christus zijn bloed gegeven heeft als de losprijs voor het aangezicht van zijn Vader. Dat hij betaald heeft en dat hij daarom nu het recht heeft om die uitverkoren slaven los te kopen en vrij te maken, zodat ze zijn eigendom worden. Met de prijs van zijn dierbaar bloed, om die prijs toe te passen in het leven van zo'n slaaf des duivels en der zonde. Kijk, en die prijs van dat bloed, dat wordt volgende week uitgebeeld aan het heilig avondmaal. Wanneer dat brood gebroken wordt en de wijn vergoten wordt, dan laat de Heere dat zien aan de zijne. En dan laat hij zien: zie eens hoe duur ik u gekocht heb met mijn dierbaar bloed. Dat u de mijne bent en dat ik recht op u heb. En vrijgemaakt, nadat hij ons met zijn dierbaar bloed losgekocht en vrijgemaakt heeft, staat er. En dat woord vrijgemaakt, dat doet dan denken aan een gevangenis. Dat doet denken aan die ketting waarmee die slaaf verbonden is aan de duivel en aan de zonde. En dat die ketting losgemaakt werd. Dat die gevangenis geopend werd. Dat hij bevrijd werd van de banden van de zonde. En van de dood en de hel en de duivel. Maar ook vrij van de vloek van de wet. Door de Zoon vrijgemaakt. En daarom is de tafel des Heren ook een tafel der vrijheid van de kinderen Gods. Dat zij daar mogen aanzitten om gemeenschap te oefenen met Hem. Waarvan de catechismus hier zegt: daarom dat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. Ja, dat is nogal wat, dominee. Om dat nou met zekerheid ook te zeggen. Beleven dat dan al die avondmaalgangers. Dat zo ruim en zo diep. En zo zeker. Nu, gemeente, daar is onderscheid in. Er zijn er die echt de Heere liefhebben en vrezen. En die nog een zwak, ongeoefend geloofsleven hebben. En die daar juist naar haken. Die daar juist naar verlangen, naar die zekerheid. Om daar echt ook van verzekerd te zijn. Die daarom smeken en om bidden om de Heilige Geest of de Heilige Geest. En daar getuigenis van wil geven in hun harten. Dat zij daar ook in delen. En dikwijls durven zij ook niet aan het avondmaal te gaan, omdat zij die zekerheid dan missen. En toch is ook het avondmaal juist voor dat aangevochten en bestreden geloofsleven. Dat de Heere de zijnen uitlokt om in een toevluchtnemend geloof daar gebruik van te mogen maken. Maar er zijn er ook die daarin bevestigd zijn. Die daarin verzekerd zijn. Die dat mogen proeven en smaken bij tijden en ogenblikken. En dan wil dat niet zeggen dat zij dat niet kwijt kunnen raken in de beleving voor God, ja zeker. Maar zij kunnen dat toch niet ten diepste kwijtraken. Omdat de Heilige Geest dat in hun hart waargemaakt heeft. Daarom nadat Christus mij met zijn bloed losgekocht en vrijgemaakt heeft. En nu komt het, gemeente, dat hij door zijn Heilige Geest mij tot zijn evenbeeld vernieuwt. Wat is dat? Dat is de bron van de goede werk. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest namelijk intrek neemt in het hart. Zoals we dat ook gelezen hebben. In Galaten 2 vers 20. Ik leef.
Doch niet meer ik. Dat is een vreemde uitspraak, hè, jongens en meisjes. Stel je voor dat een kind van God dat tegen jou zou zeggen. Ik leef, maar niet meer ik. Dan komt er toch een groot vraagteken boven je hoofd. En dan zeg je, wat praat die man, wat praat die vrouw toch over? Toch is dat zo. Want Christus leeft in mij, zegt Paulus dan. En dan zeggen onze kanttekeningen, namelijk door zijn Heilige Geest. Waardoor hij mij leidt in de wegen Gods. En mij vruchtbaar maakt tot goede werk. Daar heb je het. Tot goede werk. Dus de Heilige Geest die heeft de touwtjes in handen in mijn leven. De Heilige Geest die heeft mijn verstand verlicht. En de Heilige Geest die heeft mijn wil omgebogen. En die maakt mij gewillig. En daardoor laat ik mij leiden. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ja, soms in moeilijke wegen, in wegen van aanvechting en strijd, maar zij worden door die grote kinderleider geleid. En vruchtbaar gemaakt. Dat vruchteloze, goddeloze bestaan, dominee, wordt dat vruchtbaar gemaakt. Ja, niet uit dat vlees natuurlijk. Want dat is een en al vijandschap. Maar dat is dat nieuwe wedergeboren deel. Dat toch zo'n kracht heeft in de ziel. Dat het zich niet laat verloochenen. Als een zuiver kenmerk van het echte geestelijke leven, gemeente. Geleid waarin dan? In de wegen Gods. En dat zijn de wegen van Gods heilige wet. Zoals ze straks ook in onze catechismus hopen te ontvouwen. En dat is niet meer de wet in het stuk der ellende. Dat is niet de wet die de geest der dienstbaarheid in een mens brengt tot vrees, tot angst voor de vloek van de wet. Maar dat is de wet der vrijheid. Die slaaf die bevrijd is, die losgemaakt is, die krijgt een andere meester. Een goede meester. En die meester die heeft ook regels. Dat is de wet. Dat is de wet der vrijheid. En hij voelt zich daarin als een vis in het water. Haal die vis maar uit het water, jongens. En even later dan gaat hij dood. Maar als je hem snel weer in het water werpt, dan zwemt hij weer weg. Want dat is zijn levenselement. En dat geldt ook voor degenen die de Heer oprecht lief hebben. Die wet, dat is geen knellende band. Maar dat is een liefdeswet. Zoals een vogel vliegt in de lucht. Zo is het ook bij iemand die de Heer oprecht vreest. Hier wordt dan ook waar wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen in Johannes 14, vers 21. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, dat betekent in zijn hart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en zal mijzelf aan hem openbaren. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Het is de Heilige Geest die daartoe aanspoort. In een nauwgezet leven. In het liefdesleven met de Heere. In de hoop dat de Heere zich dan hoe langer hoe meer gaat openbaren aan mijn ziel. Want het woord van God dat tot de zondaar komt, is voor de zondaar altijd verborgen en moet geopend worden. En de Heilige Geest die verlicht zijn verstand en laat dat zien. Hij maakt plaats voor de zaak die in het woord hem aangereikt wordt. Zodat hij dat ziet wie de Heere wil zijn. Ook in bijzondere omstandigheden, gemeente. De Heer Jezus zegt, zo iemand mij lief heeft, die mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. We gaan bij hem wonen. Kanttekeningen zeggen dan, bij woning maken, gelijk ook van de Heilige Geest gezegd wordt in vers 17, want hij blijft bij u lieden en hij zal in u zijn. En wat doet hij daar dan? Nou, dat staat in onze catechismus. Namelijk dat hij mij naar zijn evenbeeld vernieuwt. Jongens en meisjes, misschien ben je wel eens een keer bij een beeldhouwer geweest. En als een beeldhouwer de opdracht krijgt om een beeld te maken van Willem van Oranje, dan zoekt hij naar een schilderij met een afbeelding van Willem van Oranje. En dan plaatst hij dat schilderij in zijn werkplaats. En dan neemt hij een groot stuk steen en dan begint hij te beitelen. En elke keer kijkt hij naar dat beeld dat hij gaat maken. Naar dat schilderij. En hij volgt de details. En zo hakt en breekt hij en maakt hij langzamerhand dat beeld. Nu, dat doet de Heere ook. De Heere die treedt binnen in het hart. En hij gaat zijn kind gelijkvormig maken aan het beeld van Christus. En het verschil met dat voorbeeld wat ik net nam, dat is dat het voorbeeld een doodkoud beeld maakt van Willem van Oranje wat niet echt leeft. Maar dat geldt niet voor degene die naar zijn evenbeeld vernieuwd worden. De Heilige Geest die begint met dat beeldhouwwerk in het hart en leven van Gods kind. In zijn verstand, dat verstand wordt verlicht. Hij wordt een kleine theoloog. Hij krijgt weer enigszins terug wat hij kwijtgeraakt is in het paradijs. De Heere geeft hem weer aanvankelijke godskennis. Dat is omgangskennis. Dat God echt een persoon voor je is, waar je mee omgaat, waar je mee spreekt. Waar je mee worstelt, ook in onbegrepen wegen, waar je verzoend mee wil worden, waarmee je gemeenschap wil hebben, waar je naar haakt, waar je naar uitkijkt, om daar gemeenschap mee te mogen hebben, ook aan de tafel des Heeren. Hij gaat dat beeld weer teruggeven, naar het beeld van Christus, ook in het hart. En in de wil, in de begeerte, diep in de persoon zelf. Hoe hij ook in karakter is en wat zijn omstandigheden ook zijn, maar dat gaat hij doen, de Heilige Geest. En dat blijft hij doen, daar volhardt hij in, om hem gelijkvormig te maken. Gelijkmaking van zijn dood en in de gelijkmaking van zijn opstanding, Romeinen 6. In de gelijkmaking van zijn dood. Wat betekent dat? Dat de Heilige Geest hoe langer hoe meer de zonde in mij gaat doden. Mijn verdorven bestaan. En dat hij mij leert wat het is om met Christus, in de geloofsvereniging met Christus, gekruisigd te worden. En dat alle wegen die de Heere gebruikt op de smalle weg en alle aanvechtingen daartoe zo nuttig zijn. Hij gaat mij dieper ontdekken. Hij gaat met mij de kelders van mijn verlorenheid in. Van mijn zonde en schuld. Hij gaat als het ware met je in een grot en hij laat al die lelijke dingen zien. Die nog in dat goddeloze vlees aanwezig blijven. Je moet niet denken dat de Heilige Geest dat helemaal wegneemt. Dat is de wijsheid Gods. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat ook heel duidelijk. Waarom laat God dat nou nog zitten? Dat laat God zitten vanuit zijn wijsheid. Dat laat God zitten dat ik ootmoedig over deze aarde ga. Als een arm en een verloren zondaar dat ik zeg, o Heere, het zal een wonder zijn als ik zalig word. Als ik let op wat er uit dat goddeloze boze vlees naar boven komt. in de gelijkmaking van zijn dood. Dat ik sterven moet met Christus. Maar ook in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dat er ook een andere kracht is. Dat is dat wedergeboren deel. Wat niet zondigt. Absoluut niet zondigt. Wat zuiver is. Wat hemels is. Wat goddelijk is. Dat de Heere die deugd, die goddelijke deugd in het hart werkt. Dat is niet uit te blussen. Dat is niet te doden door 20, door 1000 duivels. Dat is niet ten onder te brengen, al gaat hij door een diep dal. En al gaan er 1000 werelden overheen, gemeente. Maar dat zaligmakende geloof, dat is niet te doden. Dat is zo sterk, zo krachtig. Hoewel hij de kracht daarvan niet altijd gevoeld in zijn hart. Maar dat is de troost van de volharding der heiligen. Dat ligt verankerd in de eeuwige verkiezing Gods. Dat God dat vasthoudt, dat God dat onderhoudt. En zo is de Heilige Geest dag en nacht bezig om zijn volk te vernieuwen naar het evenbeeld van Christus. Ja, om ze ertoe aan te sporen goede werken te doen. En die goede werken die liggen eigenlijk al klaar. Dat lezen wij in Efeze 2 vers 10. Die God voorbereid heeft in zijn eeuwig raadsbesluit. Maar dat ontslaat Gods kind niet van de plicht, van de opdracht, van de opgave. Maar bij de opgave geeft God de gave. Dat zeg ik nog een keer. Bij de opgave geeft God de gave. Om goede werken te doen. En waarom dan? Waarom moeten zij gedaan worden? Onze tweede gedachte. Het oogmerk. Dus we hebben eerst stilgestaan bij de bron. Dat is de drie-enige God. Nu gaan wij luisteren naar het oogmerk. En daar staan er drie doelen in het antwoord. Het eerste doel is, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. En door ons geprezen worden. Dat is het eerste doel. Dus dat God geprezen wordt. Dat God aan God dankbaarheid bewezen wordt. We hebben Galaten 2 vers 19 gelezen. Daar staat in 2 vers 19... Want ik ben door de wet der wet gestorven opdat ik Gode leven. Dat heeft Paulus beleefd. Ik ben door de wet. Dat is hier de verdoemende kracht van de wet. Aan de wet gestorven. En dat wil zeggen dat ik zelf door de wet te gehoorzamen dacht Gode welbehagelijk te zijn. Daar ben ik aan gestorven. Dat kan niet. Dat kan ik niet. Opdat ik Gode leven. En dan zeggen onze kanttekeningen dat is een nieuw en een heilig leven zou leiden. Gode welbehagelijk. En dan komt het weer. Volgens zijn geboden. En overigens niet meer voor de zonde. Dus hij gaat voor God leven. Dat is zijn oogmerk. En dat is nou juist ook het onderscheid tussen de schijngelovigen en de ware gelovigen. De schijngelovigen. En dat kan ook iemand die aan het avondmaal gaat zijn. Die doet dat niet voor God. Die doet dat voor de mens. Om van de mensen gezien te worden. En die doet dat om geprezen te worden. En die doet dat voor zichzelf. Maar de oprechte van hart, die het diep op de bodem van zijn ziel, een verlangen dat het hem nou eens echt om God te doen mag zijn. Het liefste zou hij in zijn eentje, gewoon aan de tafel des Heeren willen zitten. Maar dat kan ook niet, als je goed luistert naar de drie doelen van onze catechismus. Maar hij zegt in de binnenkamer, o Heere, geef toch dat het me nou echt eens om u te doen mag zijn. En dat heeft altijd twee kanten, gemeente. Als je dat in waarheid bidt. De ene kant dat is dat je echt bereid bent om van harte te breken met de zonde. Dan wil je niet een slap leven. Dan ga je niet schipperen met de zonde. Echt waar niet. Dan wil je daar van harte mee breken. En dan doe je dat ook daadwerkelijk. Dan komt er een eind aan dat wereldse leven. En je krijgt ook een hartelijk verlangen van wat de dichter zegt. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Voel je je ook niet thuis op deze aarde. En dat je door genade de pelgrimstaf ter hand mag nemen van de belofte die tot je gesproken heeft. En dat je door het geloof daarop steunen mag op het woord Gods. En je begint de goede strijd des geloofs aan te vangen. Want dat vlees, hè, dat vlees. Maar je begeert niet anders dan dat gedood wordt. En je bidt het ook. Heere, dood het maar. Kruisig het. Je weet dan niet wat je bidt, hoor. Echt niet. Want dan gaat de Heere soms zulke wonderlijke wegen. Zulke onbegrijpelijke wegen. Dat je zegt, Heere, moet het langs deze weg. En dan geeft de Heere dan wel eens licht over. Dat hij zegt, ja, zo breek ik je bestaan af. En ook de wereld. Ja, wat is de wereld voor mij? Daar heb je ook niet altijd zicht op. Want je hoeft bij een kind van God niet met allerlei wereldse dingen aan te komen. Want dat doen ze gewoonweg niet. Maar de wereld kan ook van alles zijn. Dat kan ook het gewone dagelijkse leven zijn. Wat je opslokt en wat om je heen zich als een verstikkende werkelijkheid zich aan je voordoet. En de duivel. Ja, dat is de ene kant. En de andere kant, dat is de positieve kant. Zoals Romeinen 12 vers 1 en 2, dat zegt: ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen, hoor je het, stelt tot een levende, heilige gode, welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds van binnenuit. Betekent dat opdat gij mogen beproeven de goede, welbehagelijke wil van God. Zo wordt God geprezen. Dus dat je echt ook bereid bent om je lichaam, je leven te besteden in de dienst van de Heer. En dat je daar graag uiting aan wil geven. Dat kan toch gewoon niet anders. Als je echt de Heer kent, dat weten degenen die de Heer vrezen. Dat zij hopen dat ze toch in de kring van hun kinderen eens een goede gelegenheid krijgen om goed van de Heer te spreken. En als ze die avond dat niet hebben gekregen, dan gaan ze toch leeg naar huis toe na een verjaardag. Dan zeggen ze, ach, kon ik toch maar eens iets laten merken van wie de Heer is. Opdat de Heer geprezen wordt. De ware dankbaarheid, dat is het doel. Doel van de goede werken. Doel van de vruchten. Waarom moeten wij nog goede werken doen? Opdat God daarin geprezen wordt. Kijk, de schijngelovige die plakt zelf een aantal goede werken op zijn boom. En die praat daarover. Die wijst ze zelf ook aan. Die zegt, ja, en dan doe ik dit voor die. En dan doe ik dat voor die. Maar Gods kinderen die keuren zichzelf juist af. En die zien dat bij zichzelf niet. Die gaan juist gebukt onder een hoogmoedig bestaan en uit een vruchteloos bestaan. En die smeken daarom. Die zeggen, o Heere, zou u mij toch willen gebruiken? Zou u me toch vruchtbaar willen maken? En als zij dan lezen van dat snoeimes van de Vader, dan zijn ze daartoe bereid. Heere, snoei mij dan maar. opdat ik vruchten zal dragen uit u. Opdat ik bediend zal worden uit u. Daartoe is ook het avondmaal, geliefden, dat een kind van God dicht bij de Heere gebracht wordt en dat hij dat gaat zien. Zonder mij kunt gij niets doen. En daarom wil ik u voeden en wil ik u spijzigen. Tot verheerlijking van de Vader. En dan het tweede doel. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Wat betekent dat? Nou, dat gaat over de echtheid van het ware geloof. Dat past precies bij een week van voorbereiding. Dat allen geroepen worden om zichzelf te onderzoeken of dat geloof, wat zij menen te hebben, wel het echte, het ware geloof is. Het oprechte geloof. En dan worstelt ook de oprechte van harte. Die zegt: Heere, is mijn geloof nou wel dat ware, zaligmakende geloof? Nou, wat zegt onze catechismus? Daartoe moeten wij goede werken doen. Opdat wij daardoor verzekerd worden van de echtheid van ons geloof. Nou, dat is nogal wat, zegt iemand, dus dan moet ik gaan onderzoeken, dan moet ik mijzelf gaan bekijken. Hoe moet ik dat doen, dominee? Moet ik in een spiegel gaan kijken of zo? Ja, klopt. Juist. In de spiegel van de Heilige Wet. Dat wordt straks ook voorgehouden. Maar dan niet vanuit een wettische gezindheid. Van, oh, ik moet zus, ik moet zo, dat je een soort nieuwe wet naar je toe krijgt, maar vanuit het belovend spreken van de Heere. Dat de Heere gezegd heeft in Jeremia 31, ik zal mijn wet in het binnenste van hen schrijven. Ik zal maken dat zij in mijn inzettingen zullen gaan wandelen, Ezechiël 36. En dan gaan de geboden ook op een andere manier spreken. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld hebben. Gij zult niet stelen, gij zult, enzovoort, enzovoort, als een belofte, dat de Heere daar zorg voor gaat dragen, dat dat echt gaat gebeuren, dat de Heilige Geest dat gaat werken in het hart, om zo ook verzekerd te worden, dat de Heere een goed werk in ons begonnen is. En dan staat hier het woord verzekerd zijn, niet zekerheid, dat is een groot verschil, gemeente. De zekerheid van het ware geloof ligt alleen maar in de Heere Jezus Christus. Dat is uw enige zekerheid, kindersheer. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat hij een volkomen genoegdoening heeft aangebracht. Voor al uw zonden. Daar ligt de enige zekerheid. Van hem beleidt u. Hij is mijn rots. Wiens werk volkomen is. Die ligt dus buiten. En de roeping is om het anker der ziel buiten uzelf te werpen. En dat anker der hoop vast te hechten. In de enige grond der zaligheid, en dat is Christus. Maar om daar nou van verzekerd te zijn, dat is het gevoel wat de Heere dan geeft in het hart, door de werking van de Heilige Geest. Kijk, als vroeger zo'n zeilschip op de golven werd genomen en de lading was al overboord geworpen om het schip lichter te maken. En de kapitein die roept, werp het anker uit. En als dan het anker wordt uitgeworpen, dan hoopt de kapitein daar iets van te voelen, dat het anker zich vasthecht in de bodem. En jawel, dan voelt hij het aan het schip, dat het schip vastigheid heeft. Dat is toch ook zo belangrijk, niet waar? Kijk, en dan zegt hier onze catechismus, Waaruit kun je dat dan voelen? Waaruit kun je dat dan weten? Uit de goede werken. Uit de vrucht. Want een goede boom brengt goede vruchten voort. Ursinus, die wijst hier dan op 2 Petrus 1 vers 10. Daar staat: benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. En dan zeggen onze kanttekeningen zo prachtig: namelijk niet ten aanzien van God. Want bij God vandaan ligt het vast. Maar ten aanzien van onszelf, om vaster verzekerd te mogen worden en te mogen zijn dat wij van God tot de zaligheid zijn uitverkoren, namelijk als door de vruchten waardoor een goede boom bekend wordt. En dan gebruik ik kanttekeningen hier vruchten in plaats van goede werken. En dat is precies hetzelfde. En gemeente, dat is nou alleen maar mogelijk door de medicijnen die vloeien uit Christus. Daarom avondmaal vieren, dat is gebruik maken van de hemelse apotheek. De medicijnen die Gods kinderen nodig hebben. Namelijk medicijn van zijn lijden. Zijn lijden, gemeente. Dat zal de ziel genezen. Zijn zwijgen. Dat zal de beste breidel zijn op mijn mond. Wanneer ik, net als David, Psalm 39 voel en zegt: de woorden branden achter mijn mond. Ik wil dit wel zeggen. Ik wil dat wel zeggen. Maar dat je dan mag zien op zijn zwijgen. En dat je stil mag worden. Dat je leidzaam mag worden. En dat je mag gevoelen dat de Heere daar zijn goedkeuring aan verbindt. Zijn zelfverloochening, zijn totale overgave is het beste medicijn om je over te geven aan de weg van de Heere die Hij met je houdt. En dat je gevoelt: de Heere maakt mij stil in mijn gemoed. De Heere maakt mij volgzaam. Zijn wenen in Gethsemane. Kom eens dichtbij Gethsemane. Aanstaande zondag en zie dan eens hoe hij daar kruipt, hoe hij daar weent, hoe hij daar worstelt. Beste medicijn tegen uw hardheid, tegen uw onverschilligheid, tegen uw lauwheid. Ja, zijn vernedering is de beste les om zelf vernederd te worden onder de krachtige hand Gods. Ja, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding is de beste bron om daadwerkelijk in de vreze des Heren te wandelen. Dicht bij de Heren te zijn, dat betekent ver van de zonde vandaan te zijn. Zijn wonden, zijn kruislijden in de overdenking te mogen hebben, dat houdt mij weg van de zonde. Als de Heilige Geest dat doet en mij vervult met heilbespiegelingen, dan zal ik ook het schoonste lied van een koning zingen. Kijk, en daar worstelen nou de oprechten van harte om dat ook te mogen ervaren, omdat zij juist het tegenovergestelde zo dikwijls beleven. Ik las in een van de levensbeschrijvingen die Willem Westerbeke heeft geschreven over 12 vrouwen van een zekere juffrouw Winkelman. En zij was een bekommerde vrouw. En zij had zich in haar leven wel 1000 maal overgegeven aan de Heere Jezus. Wel 1000 maal. En toch durfde zij niet zo vrijmoedig te spreken over haar aandeel in Christus. Maar ze was voor haar omgeving een leesbare brief van Christus. En niemand twijfelde in haar omgeving dat zij een kind van God was. Terwijl ze zelf altijd zoveel strijd had. En toen ze op een sterfbed lag, toen mocht ze zo ruim ingaan Nee, de schijngelovige die houdt daar niet van. Van dat onderzoek. Die pronkt met zijn godsdienst. Maar de oprechte die bidt. Uw goede geest geleide mij, Heere. En dan tenslotte daar kort nog over. Het derde doel is dat door de godzalige levenswandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Ja, dat is inderdaad een roeping. Ursinus haalt hier twee teksten aan. Namelijk Lucas 22 vers 32. Waar de Heere Jezus zegt tegen Petrus. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Als Petrus diep valt en hij komt weer tot bekering, dan kan hij uitdelen. Dan kan hij zeggen, jij kunt ook bekeerd worden, hoor. Nog een mooie tekst is 1 Petrus 3 vers 1. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat zij zo enige de woorden ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Als zij zullen inzien uw kuise wandel in vrezen. Dat je zomaar stilletjes je weggaat in de vrezen des Heren en dat ze je kuise wandel zien. Ingetogen. Oprecht. Godvrezend. Daar gaat wat van uit. Want als Gods kinderen nou slordig gaan leven. Weet je wat de onbekeerden nou zeggen in de gemeente? Nou ja, dat is een avondmaganger. Dat is een kind van God. Dan moet je nou eens kijken hoe die leeft. Dan grijpt daar een onbekeerde aan. Om dan dat ook te doen. En zeggen, nou ja, dan kun je dat toch gewoon doen. Maar als een kind des Heren heel nauw leeft, dicht bij de Heren leeft, ver van de zonde af, dan gaat er een getuigenis van uit. Misschien ken je wel zo'n man op je werk, dat je zegt, dat is een collega van mij. En echt waar, je hoort nooit geen onvertogen woord over zijn lippen komen. En als hij de vrijmoedigheid krijgt, dan gaat hij vertellen hoe het zondags was onder de preek. En hij schaamt zich niet om dat in de kantine aan het tafeltje te doen. Om te bidden. En dan ook eenvoudig getuigenis daarvan te geven. Misschien ken je wel zo'n iemand in je familiekring. Dat je jaloers wordt op het volk van God. Ik weet zeker dat Rut dat heeft gezien bij Naomi. En dat ook daardoor de keuze gewerkt wordt. Door de jaloersmakende genade. Amen. We zingen Psalm 116 vers 10. mijn gebed. O Heere, wilt u de stille naprediker zijn van dit uw woord, opdat wij het ook mogen overdenken wanneer wij in de eenzaamheid zijn. U zegt het zelf, ga in uw binnenkamer, uw deur gesloten hebbende. Bid uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Heere, schenk ons daarom de geest der genade en der gebeden. Voor het eerst of bij vernieuwing. Ja, keer terug bij degene die koud van hart geworden zijn. Die ver van u verwijderd zijn. Zou u daartoe ook de week van voorbereiding willen gebruiken. Genadige God, wilt u al onze ongerechtigheden wassen en reinigen in uw dierbaar bloed. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Dan zingen we 26 van 136. Geef de God des hemels eer. Dank de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.